Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Portfolio update. Ja, dat werd wel weer eens tijd, Pim.
Ja, een update van H1 over de verliezers van mijn portfolio en natuurlijk de zeldzame winnaars.
Ja, en over de lessen die ik heb geleerd over spreiding en DCA.
Ja, en wat doet nou een verlies met ons? Want we hebben 2/3 van de weken dit jaar zijn met een verlies afgesloten.
Oh, je zit wel een beetje in een verliessfeer, Pim. Heb je ook nog iets positiefs?
Ja, ik heb nog een paar leuke kijktips op een rijtje gezet.
Oeh, lekker. Ik zet de popcorn vast klaar.
De voorpagina van het FD.
Ja, ik geloof dat ik dat was, ja.
Hoe kan dat zo?
Nou, ik wist dat ik geïnterviewd ging worden. Dus we hadden een belafspraak gemaakt. En we hebben even gebeld over de boeken die ik las. Ik heb wat boekentips mogen uitdelen. Van fictie tot non-fictie. Ik heb heel veel fictietips gegeven. Een paar non-fictie. Nou, alle non-fictie zit erin. Alle fictie niet. Maar ja, goed, voor de FD-lezer moet natuurlijk een selectie worden gemaakt. En ik zag donderdag al het artikeltje verschijnen op LinkedIn. Dus ik dacht, oh, nou, het staat op LinkedIn. En toen zaterdag kreeg ik van alle kanten inderdaad de foto's van de voorpagina van FD toegestuurd, waar mijn foto best wel pontificaal op stond. Ik vond het wel confronterend. Wat vond jij?
Ja, even kijken hoe groot is. Dus een A3 een krant. Je hebt, ja. De helft, dus je hebt gewoon een A4 formaat foto. Dat is nogal, nogal groot.
Ja, ik vond het ook wel. Ja, ik heb het niet gelezen zelf.
Nee, leuk niet gelezen.
Nou, ik heb 1 keer gelezen toen ze het mij terugstuurden. En toen zei ik van, nou, dit kan beter anders en dat liever anders. En dit heb ik zo gezegd, maar dat bedoelde ik niet helemaal zo. En dit is een beetje feitelijk onjuist, want er zat dan feitelijke onjuistheid eigenlijk in de titel, in de kop van het artikel. Dus ik had daar al op gereageerd van, verander dit alsjeblieft. En dat had ze toen niet gedaan, die kop. Dus toen dacht ik, oké, dan wil ik de rest ook echt niet lezen.
Nou, het was voor mij eigenlijk mee hoe groot het was. Het was best wel een klein artikel.
Ja,
je verwacht,
ja.
Als je op de voorpagina staat, dat je in een twee kantjes interview.
Minstens een katern, maar nee, ja, inderdaad.
Ja, leuk. Je hebt weer even je moment of fame gehad.
Precies, dus ik ben weer verzadigd voor komende tijd.
Nou, goed.
Deze aflevering hebben we het dus over portfolio update. Wanneer is eigenlijk dat we dit voor het laatst hebben gedaan?
Ja, we doen natuurlijk eigenlijk altijd wel een tussendoor een beetje een update.
Ja.
Dat hebben we al op het einde van de aflevering.
Ja, maar een hele aflevering.
Ja, een echte update is denk ik december geweest. Dus dat is alweer 6, 7, 8 maandjes geleden. Hm. Ja, dat was ongeveer op het hoogtepunt van mijn portfolio.
Ja. Toen ging
een beetje
nog
vorig jaar november, december. Dat is een beetje de moment dat de daling is ingezet. Je eind november.
Ja.
En we hebben in december een soort van het beleggingsjaar 2021 en een portfolio-update doorgenomen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de laatste keer dat ik echt een grote update heb gedaan.
Hadden we toen ook al iets van een prognose gesteld voor hoe het dit jaar zou gaan?
Nee, we hebben überhaupt geen.
Daar blijven we altijd weg van.
Ja.
Maar nu we zo in zo'n negativiteit zitten qua beurs, heb ik het idee dat het ook weer nooit anders is geweest.
Ja, dat. Weet je wat ik laatst dacht? We zijn nu bijna 2,5 jaar podcast aan het maken. En ik denk dat als je de afleveringen terugluistert, dan is elke aflevering heel erg een soort van, hoe zeg je dat? Een
mini-tijdsdocumentje.
Ja, van op sommige momenten hebben we het heel erg over specs gehad. Nou, dat was toen echt helemaal in.
Oh ja.
Dus nu hebben we het veel meer over de ECB en over inflatie en zo. Dus de afleveringen die zijn heel erg verbonden aan de tijd waar we op dit moment in zitten.
Ja.
Ik denk als je dat nu terug zou luisteren, dat dat best grappig zou zijn, hoe wij over dingen dachten. Het is misschien nu een rare tijd. Maar ik moet zeggen, ik ben er relatief rustig onder. Ik ben eigenlijk heel erg rustig onder. 2,5 jaar tijd beleggen. En dan ja, zoveel meegemaakt. We hebben dat natuurlijk al een paar keer herhaald.
Ja.
Ik vind deze periode echt, ja, echt super waardevol. Zeg, en ik vind het allemaal nog wel relatief meevallen hoe erg het is. Ook, ik denk dat de meeste mensen een beetje kijken tegen een min 20, min 25.
Zo, maar dat is best wel fors, toch?
Dat is een beetje de S&P en de Nasdaq, een beetje rond die. Het verschilt een beetje nu, de laatste dagen gaat het heel hard op en neer.
Ja,
ja, dat is in absolute getallen heel heftig. In een percentage en in absolute getallen natuurlijk. Maar het is allemaal, je zit nog zo aan het begin van je beleggingscarrière.
Er zijn dus allemaal nog ervaringen aan het stekken.
Ja, en een groot gedeelte van je vermogen ga je nog inleggen.
Ja.
Dan dat je nu al ingelegd hebt. Dus het is eigenlijk op lange termijn, als je echt aan je de regels houdt van ik beleg echt voor minimaal 10 jaar... en ik hoef het de komende 10 jaar ook niet uit te halen, dan is dit eigenlijk alleen maar gunstig.
Maar ja, want er zit dus nog niet heel veel geld in. De verliezen zijn in absolute zin nog niet heel groot.
Nou, als je nog niet zo lang belegt, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat het geld wat jij elke maand nu inlegt is dat verlies kan je best wel snel aan inleg goed maken. Als je bijvoorbeeld begint met 1000 euro en je maakt nu een verlies mee, bijvoorbeeld van 50%, je verliest 500 euro. En je bent bijvoorbeeld student, maar je gaat over een jaar werken. Dan is die 500 euro verlies, die verdien je straks terug in een week werken.
Ja.
Dus die verliezen zijn in absolute getallen misschien heel groot, maar je kan dat in percentages, maar je kan in absolute getallen kan je dat heel snel goed maken.
Ja.
Omdat je nog relatief weinig geld hebt ingelegd.
Ja.
Geldt natuurlijk niet voor iedereen. Voor mij ook natuurlijk niet helemaal. Want voor het verlies wat ik dit jaar heb in absolute getallen, daar moet ik meer dan een jaar voor werken. Maar
ja, kun je dat delen? Wat is dat dan?
Ja, dan moet ik even erbij pakken. We kunnen dat natuurlijk gewoon goed zien. 65.000 euro in absolute getallen.
Ja.
En nu op dit moment. Dus het verschilt natuurlijk een beetje wanneer je meet. Voor mij is het, ik heb al heel al in het begin aangegeven, ik wil heel graag leren beleggen. En leren beleggen, ja, dat kost gewoon tijd, daar ga je fouten maken, dat kan gewoon niet anders. En ik denk dat wij wel heel erg boffen dat wij in een tijd aan het beleggen zijn dat er gewoon heel veel gebeurt.
Yeah.
Stel je voor, we hadden nu zeg 2,5 jaar, 3 jaar een beurs gehad dat elk jaar met ongemiddeld 7% omhoog ging, 10%. Wat best wel prima zo had gekund.
Yeah.
Ja, wat had je dan echt geleerd? Dat kabbelt allemaal een beetje omhoog. Het soort van je risicoperceptie is er dan misschien helemaal niet. Omdat jij alleen maar ervaring hebt dat alles gewoon ongeveer 7-8% omhoog gaat. Ja, wij maken nu echt wat mee. Corona-crash, zien we wat er kan gebeuren. Dat alles naar beneden gaat. We hebben echt een spurt gehad. Alleen maar groeiaandelen. Dat je echt dacht, nou, dit kan nooit meer stoppen.
Mm-hmm.
We hebben waardeaandelen die in één keer heel succesvol. Iedereen gaat nu naar defensieve aandelen. Telecom doet het goed. Grondstoffen, boom.
Ja.
Inflatie, dat we nu echt leren dat de inflatie echt iedereen raakt. Je kan gewoon niet schuilen voor inflatie. Dat is gewoon bijna niet te doen. Ik denk dat iedereen dat nu ook zelf wel merkt in zijn eigen portemonnee.
Nou ja, en vooral, kijk, jij doet ook veel meer. Je bent veel actiever aan het beleggen. Dus ik denk elke keer van, ja, jij leert waarschijnlijk veel meer dan ik. Kijk, ik doe alleen maar één heel simpel dingetje. Maar zelfs ik heb de afgelopen periode dingen geleerd over mijn portfolio die... Je weet ongeveer dat bijvoorbeeld spreiding belangrijk is. Maar je weet het pas echt als je het ziet of als je het voelt of als het gebeurt.
Ja, absoluut. Ja, ja. Daarom zeggen ze ook altijd, op papier beleggen heeft geen zin.
Ja.
Je moet beleggen met echt geld, want dan voel je wat er gebeurt. En dan ga je pas echt leren.
Ja, ja. En daarom is het nu dus ook zo dat ik best wel nog een oké rendement heb year to date in vergelijking met de S&P 500.
Ja, wat heb jij geleerd dan nu?
Nou, doordat ik ook een China ETF heb, die ik eigenlijk, was altijd een doorn in mijn oog, waarom ik daarmee aan ben begonnen. Want het heeft eigenlijk al, sinds ik hem heb aangeschaft, alleen maar in de min gestaan. Alleen maar rode cijfers. En nu hebben de S&P 500 en de Nasdaq en zo, hebben echt allemaal best wel slechte rendementen. Jij zei net al min 20.
Ja, en om en nabij wel. Ja.
Om en nabij. En ik heb een year-to-date rendement van 10% ongeveer?
Ja, min 9,5.
Min 9,5.
Ja.
Dat is toch echt substantieel beter dan die andere.
Ja, als je het even gewoon heel simpel zegt. Ja, portefeuille, heb je eigenlijk gewoon een overperformance, een alfa op de AEX, de S&P en de Nasdaq. Ja.
En dat komt puur, denk ik dan, door die China ETF.
Ja, dat is de ETF die het soort van het beste doet.
Ja.
En je hebt ook wel op bepaalde momenten heel goed bijgekocht voor de, of gestart met de All World.
Ja, klopt. Dus toen het laag stond, heb ik wel, ben ik gewoon lekker verder gaan met dollar cost averaging. Dus ja, dat is ook weer een les.
Dat geeft alweer aan wat de kracht van spreiding is. Dat komt door China natuurlijk vorig jaar het vooral wat slechter deed. En nu wat minder, nog steeds niet heel goed, maar minder slecht dan de Europese en Amerikaanse index.
Ja, maar ik had dat gewoon echt niet verwacht. Ik dacht, ik doe gewoon ongeveer wat de markt doet, omdat ik voor zo'n groot deel in die grote ETF zit. Maar ik doe het dus gewoon beter.
Je doet het nu beter. Ja, dat komt omdat je gespreid bent.
Ja.
En omdat je natuurlijk jezelf benchmarkt tegen een hele specifieke index, bijvoorbeeld de AEX of de Nasdaq of de S&P. Heel geconcentreerd. Daar zit natuurlijk, vooral met de S&P, is natuurlijk alleen Amerika, is relatief weinig spreid. Als je een portfolio hebt met wereldwijde spreiding, dan is het natuurlijk aanzienlijk groter. De kans groter dat je daar een outperformance op een specifieke index hebt als het daar naar beneden gaat.
Ja.
Dus het geeft de kracht van spreiding aan.
Ja.
Wat je natuurlijk heel goed kan doen in jouw portefeuille is dat je natuurlijk heel kan spelen met allocatie. Als je op een gegeven moment je ideale allocatie hebt besloten en je zegt van, nou, je ziet dat omdat China nu relatief beter doet dan Amerika, dan zou procentueel gezien is jouw S&P verder gezakt.
Ja.
Dus als jij van die tevoren hebt afgesproken, ik doe zoveel procent in S&P, zoveel procent in China ETF, dan zou je nu eigenlijk moeten herbalanceren.
Ja.
In jouw geval zou je dus niet echt moeten balanceren, maar gewoon specifiek moeten bijkopen. Dan zou je nu moeten zeggen, nu is de S&P verder gezakt.
Ja.
Dus het is nu gunstiger om de S&P bij te kopen, om weer terug te gaan naar mijn oorspronkelijke allocatie versus China bijkopen.
Ja.
En zo kan je dus eigenlijk een beetje mee spelen met jouw soort van ETF-portefeuille, waar je op dat moment het beste kan kopen, zodat je altijd relatief gezien aan jouw portefeuille goedkoop koopt.
Ja.
Eigenlijk een hele simpele manier om constant keuzes te maken, wat koop je bij?
Ja.
En toch de spreiding te houden.
Ja. Nou ja, dus ik vind dat opvallend dat ik toch ook inderdaad met mijn portfolio, wat zo simpel lijkt, zo duidelijk die lessen leer. Dus de kracht van DCA en de kracht van spreiden.
Ja, ik denk dat zijn eigenlijk de twee dingen die dat beleggen succesvol maakt.
Ja.
Niet beleggen met geleend geld en een lange horizon in combinatie met DCA en spreiden. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon, dat is basically beleggen.
Ja.
En dan durf ik wel met zekerheid te zeggen dat je een succesvolle belegger bent over een lange periode.
Maar dan even naar jouw lessen. Of iets anders?
Ja, nou, dat kan wel. Maar eerst even een terugblik ik noem het even de H1 performance. Dus je hebt dan de Q1, Q2, 3 en 4. Je hebt H1 en H2. Dus ik noem de H1 performance ben ik dus eigenlijk nu ongeveer op min 22.
Wacht, wat is H1 dan?
Ik denk half.
Half jaar?
Ja.
Ah, ja.
Bijvoorbeeld, Jenny doet één keer de cijfers per half jaar.
Mm-hmm.
En de meeste bedrijven die doen dan cijfers per kwartaal. Dan noemen ze dan Q1 cijfers, Q2 cijfers.
Ja.
De S&P zit ongeveer op 20%, iets meer. En de verlies. En de Nasdaq 28. En ik zit daar eigenlijk met mijn 22,2 zit ik daar tussen. Dus ik beweeg eigenlijk al bijna 2,5 jaar tussen de Nasdaq en de S&P. Dus ik zit eigenlijk binnen de bandbreedte waar ik altijd al tussen zit.
Ja.
Dus ja, daar maak ik me ook niet zo zorgen om het verlies. Als ik meer dan 28% zou hebben, zeg even 30% of meer, dan zou ik het echt slechter hebben gedaan dan de Nasdaq. Dan had ik me wel wat meer zorgen gemaakt. Want dan zit er wel echt iets fout in mijn portefeuille.
Ja, oké. Okay. Dus je bekijkt het altijd even in perspectief van de gehele markt.
Ja, wel. Je moet het daar wel in perspectief zien. Helemaal omdat je ligt er ook een beetje aan hoe je portefeuille is ingericht. Natuurlijk, als je heel bewust heel defensief hebt ingericht en je doet het dan tussen de S&P en de Nasdaq, dan kan je wel zeggen, dan heb je het echt fout gedaan. Omdat je doel was heel anders.
Ja.
Maar mijn hele portefeuille is eigenlijk wel, zit wel een beetje daartussenin.
Ja.
Dus dan is het ook niet heel gek dat ik dan daartussen ook perform. En nu is het natuurlijk heel erg vaak, ben ik daar heel erg tevreden mee? Ik wil dat wel in de toekomst wel wat gaan veranderen. En ik denk als je naarmate je wat langer belegt, merk ik nu ook dat je steeds meer bedrijven kent. Je snapt beleggen steeds beter. En dan ben je ook denk ik steeds beter, durf je het ook beter aan om wat de grotere bedrijven, de bekende bij wat meer los te laten. En iets meer te gaan beleggen in bedrijven die wat onbekender zijn, wat kleiner zijn. En daar is wel iets waar ik wel steeds meer naartoe wil gaan.
Mm-hmm.
Ik heb natuurlijk meerdere strategieën. En waar natuurlijk vooral, waar al het verlies zit, is natuurlijk in mijn groeistrategie. De value heeft het dit jaar heel goed gedaan.
Mm-hmm.
Maar de groeiaandelen, de groeistrategie, die zijn al flink afgestraft. Daar heb ik echt, ik kan niet exact zien. Dat hebben we nog niet gebouwd in de PDT. Maar ja, ik denk dat ik daar echt wel een verlies heb van wel 40%, denk ik.
Maar is dat informatie waar je iets mee gaat doen?
Dit ga ik in de toekomst, wil ik dit voorkomen.
Maar is dat dan niet een vorm van je strategie wijzigen? Als je nu zegt van nou, ik ga iets minder op die groeiaandelen, want ik merk toch wel dat dat iets te hard gaat. En dan heb je dus kans dat je nu denkt van nou, ik ga dat even een beetje bijstellen. En dat het weer beter gaat met de groeiaandelen, omdat je net dus eigenlijk te laat reageert.
Ja, nee, dat ga ik natuurlijk nu niet doen. Nee. Want waar je nu op doelt is dat je natuurlijk mijn strategie gaat omgooien. Dat ga ik dus niet doen, want dat heb ik al een keer eerder gedaan.
Ja.
Toen ben ik dividend gaan loslaten. Nou, net daarna ging natuurlijk alle dividendaandelen deden het goed.
Ja.
En dat is misschien ook het domste wat je kan doen. En dat, ik denk dat dat ook de reden is waarom particuliere beleggers het slecht doen. Is dat ze veel te veel op emotie handelen. En dat betekent heel erg dat je dus altijd achter de feiten aanloopt. Door te zeggen, oké, nu... Je was misschien heel erg in groeiaandelen belegd. Die zijn heel erg afgestraft. Daar ben je erg van geschrokken. En dan denk je, ah, ik moet toch wat meer defensiever gaan beleggen.
Yeah.
Dan ga je nu je geld uit de groeiaandelen halen. Die flink zijn gezakt. Ga je nu naar defensief, maar die zijn alweer gestegen. Dus dan koop je daar weer duurder. En zo loop je eigenlijk constant achter de feiten aan.
Yeah.
En ik denk dat dit een van de meest voorkomende fouten is. Samen met dat je heel snel in hype stocks gaat beleggen. Beetje meme stocks, hype stocks, dat ook daar, dat moet je denk ik heel erg voorkomen.
Ja.
En dat ga ik dus ook nu niet doen. Ik ga dus ook niks wijzigen nu. Ik ga niks veranderen. Maar ik wil denk wel over tijd ga ik sowieso de allocatie in groeiaandelen, die ga ik verkleinen. Dat heb ik al eens eerder over gehad, dat ik dat niet meer in te grote positie ga nemen.
Ja.
En ik merk gewoon beleggen in groeiaandelen is gewoon veel moeilijker. Omdat het veel bewegelijker is. Dus je moet veel korter op de bal zitten. Je moet veel meer geduld hebben. Echt buy and hold is heel erg lastig. Je kan je natuurlijk, dan pak je natuurlijk altijd de voorbeelden van Amazon en Google. Als je daar vroeg bij was, had je gewoon buy and hold moeten doen. Maar dat is gewoon zoveel lastiger. Omdat die aandelen kunnen gewoon ook een keer min 50 gaan. Dus dat is gewoon heel moeilijk. En want voor elke Google zijn er 99 aandelen geweest die ook min 50 zijn geweest, maar nooit meer terug zijn gekomen.
Ja.
En dus je hebt een soort van survivorship bias natuurlijk. En aandelen die nog geen winst maken, waar dus heel veel belofte in zit. Daar ga ik veel meer voor uitkijken. Groeiaandelen beleggen is gewoon veel moeilijker dan de value of de dividend. Of de GARP, vind ik. Dus je moet veel korter op de bal zitten. Je moet veel scherper zijn, veel kritischer zijn. En misschien ook veel meer handelen.
Ja.
Die aandelen gaan veel harder heen en weer. Dus als er heel erg veel optimisme in het aandeel zit. Hoe meer het aandeel stijgt en hoe meer er wordt verwacht in de toekomst, hoe groter de kans is als ze een keer niet voldoen aan die verwachting, dat het aandeel echt flink wordt afgestraft.
Ja.
Bijvoorbeeld Adyen is ook flink afgestraft, ASML en Nvidia. Maar dat zijn dus drie aandelen die ik al zo lang heb, vanaf het begin, dat ik nu nog steeds flink in de plus sta.
Ja.
Dus kijk, dan is het emotioneel misschien wat minder erg. Ook al zou je er eigenlijk zo niet naar moeten kijken, want je moet eigenlijk elke positie bekijken alsof het je ergens anders ook in zou stoppen en nooit kijken naar het rendement in het verleden van dat aandeel.
Ja.
Want dat heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin.
Nee.
Maar dat is toch wat je toch wat meer doet. Maar aandelen die je wat later hebt waar je wat later bent ingestapt, daar sta je nu gewoon. Ja, kijk je gewoon tegen flinke verliezen aan. En ja, dat is best pijnlijk. En als we nou gewoon de twee voorbeelden kijken uit mijn portfolio.
Ja, laten we daar eens induiken.
Dan heb ik bijvoorbeeld Just Eat en Shopify. Daar heb ik in absolute verlies. Heb ik daar bijna 29.000 euro verlies in. In die twee aandelen.
Dat is ongeveer de helft van je hele verlies.
Ja, dit gaat dan wel over altijd, niet alleen over dit jaar.
Ja.
Maar 29.000 euro verlies in twee aandelen. Dat is even op mijn huidige portefeuillewaarde ongeveer 12%.
Ja.
Ja, dat is gewoon echt heel veel. En ja, dat is wel voor mij wel. Dit wil ik dus niet meer. Dit wil ik gewoon. Dit mag mij niet meer overkomen. Het gaat me misschien nog wel een keer overkomen, maar. Dit is wat ik hier echt op ga waken, dat ik dit niet meer wil.
En hoe ga je dat voorkomen?
En ja, dat ze zeggen natuurlijk ook altijd, ja, ook heel simpel, don't lose money.
Ja.
En je doet het eigenlijk al relatief goed als belegger als je gewoon deze grote verliezen voorkomt.
Ja, en schade zoveel mogelijk beperken.
Ja, eigenlijk gewoon schade beperken. Want als ik, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk praten, maar als ik deze twee grote verliezen niet had gehad, dan had ik natuurlijk een hele goede performance gehad.
Ja.
Aan de markt, relatief aan de markt. Het is natuurlijk heel makkelijk om je slechtste bedrijf eruit te halen, maar dat geeft wel aan dat die moet ik gewoon gaan voorkomen. Daar moet ik gewoon scherper in worden. Die moet gewoon voorkomen.
En maar dat, hoe dan?
Nou, er zit natuurlijk wel een beetje een lijn in deze twee aandelen. Is dat natuurlijk? Het zijn vooral aandelen waar gewoon heel veel verhaal mee zit. Nog niet echt winst maken. Nog niet een. Dus het soort van het Lindy-effect zit er nog niet in. Dus het bestaat nog niet zo lang. Dus met het Lindy-effect is hoe langer iets bestaat, hoe groter de kans is dat het ook nog in de toekomst blijft bestaan.
Yeah.
En er is gewoon heel veel reuring omheen.
Yeah.
Er zit heel veel hype in. Er wordt heel veel over gesproken. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je eigenlijk een beetje voor moet uitkijken.
Zie je maar, ja.
Dus daar moet ik gewoon heel erg veel meer geduld voor hebben.
Ja.
En die succes aandelen eigenlijk veel meer voorkomen.
Ja.
En ik denk ook dat succes aandelen ook wel een beetje een sign of the time is. Dus het is wel, deze aandelen zijn nu veel minder in trek natuurlijk. Omdat dat, ja, nu in de toekomst onzeker. Dus dan worden de grote verhalen over de gouden bergen, die worden natuurlijk trapt niemand meer in.
Nee, het is vooral, maak nu winst. En als je dat niet lukt, dan vertrouwen we je niet.
Dus voor mij zit daar wel een les in dat ik daar veel voorzichtiger mee moet zijn.
Ja.
Je kan daar best wel, als je qua categorieën gaat kijken, dan kan je bijvoorbeeld wel kijken, Adyen is op heel veel vlakken, heeft het best wel veel gelijkenissen met bijvoorbeeld een Just Eat en Shopify. Als het gaat gewoon hoe lang het aandeel bestaat. Het is technologie, wordt ook veel over gesproken. Er zit ook heel veel groei in. Dan is het wel een heel groot verschil in. Adyen maakt gewoon echt hele goede winst al.
Okay, ja.
Zit in de groeimarkt, heeft relatief weinig concurrentie.
Ja.
Je kan niet zeggen dat het een richting duopolie gaat, maar het heeft wel echt een. Dat is nog veel te vroeg om te zeggen. Maar ze hebben wel echt een karakteristieke van een heel sterk bedrijf, sterk competitief voordeel. Een goede balans. Een markt waar heel erg veel groei in zit.
Ja.
Dus het heeft heel veel gelijkenissen, maar het is toch fundamenteel wel heel anders.
Ja.
En ik voel me dus helemaal comfortabel bij Adyen. Als ik daar een daling meemaak van 40%, vind ik dus helemaal niet zo erg. Omdat ik namelijk sterk het gevoel ben, dat is bij ASML eigenlijk ook wel. Daar weet ik gewoon wel, dat gevoel heb ik, dat als ik dat aandeel maar lang genoeg haal, dat het daar wel goed komt. Omdat het gewoon een fundamenteel heel sterk bedrijf is. Ik heb daar het gevoel dat ik daar niet tegen een permanent verlies aan zit te kijken. En bij Shopify en Just Eat, daar zou je zomaar tegen een permanent verlies aan kunnen kijken.
Ja.
Dat is wat je natuurlijk eigenlijk ten alle tijden wil voorkomen. Het boek van Morgan Housel heb je natuurlijk over gehad, dat je heel erg kijkt naar beleggen in welke tijd je bent opgegroeid.
Ja.
Nou, ik denk dat heel veel beleggers die zijn begonnen 2019, 2020 zo, net voor corona, dan is het idee dat je groeiaandelen moet hebben. Want daar zit het succes, daar zit het lange termijn rendement. En dat wordt ook nog eens onderbouwd door de grote stijgingen van natuurlijk big tech. Ja, dan is dat is een beetje een hele generatie, die groep van mensen dan heel erg opgroeit. En dat is natuurlijk al logisch, want dat is op dat moment hoe de markt vooral content over maakt, waar er over gepraat wordt, waar de rendementen zitten. En ik denk dat dat wel goed is, dat dat nu een beetje aan het veranderen is, waardoor je een veel breder beeld krijgt van hoe de aandelenmarkt echt werkt. Dus het maakt ook helemaal niet uit dat je daar, dat je overkomen is. Dat is ook gewoon dat is ook niet heel gek.
En we hebben het nu vooral een beetje over de verliezers, maar er zitten ook winnaars, lijkt me, in je portfolio? Of heb je alleen maar verliezers?
Nee, ik heb natuurlijk ook, als we kijken naar dat kan je natuurlijk mooi in PDT, kan je dat mooi zien. Kan je gewoon je performance zien, dan doe je op year-to-date en dan zie je wat het rendement is per aandeel.
Ja.
Ik heb maar 4 aandelen die in de plus staan. Dat is Berkshire, en die heb ik dan wel verkocht. Prozis, Ahold heb ik ook verkocht en Shell. Er zijn maar 4 aandelen.
Ja.
Er zijn maar 4 aandelen in de plus.
Waarvan twee verkocht. Ja.
Dus met de in plus verkocht. Dus ja. Voordat ze allebei gedaald zijn.
Ja.
Er zijn maar 4 aandelen in de plus. En de rest staat allemaal negatief.
Ja.
Dus, maar dat maakt in principe niet veel uit. Ik had wel, dat is wel een andere kant ook. Dat omdat vooral net bijvoorbeeld Adyen heeft bijna op 1100 gestaan. En ASML bijna op 400. Kijk, en dat merk ik heel erg het verschil. Succes aandelen zou ik dan in een daling met gemak bijkopen.
Mm-hmm.
Maar ik merk dat ik bij zo'n Just Eat of een Shopify...
Niet bijkopen.
Daar ben ik toch veel, veel voorzichtiger. En ik merk aan mezelf dat ik zo al denk dat ik bij ASML en Adyen het veel makkelijker doe. Dat geeft eigenlijk al aan dat ik eigenlijk een soort van mijn eigen risicoprofiel niet helemaal overheen kom met hoe ik mijn portfolio heb ingericht. Nee. Dat moet weer iets meer in balans komen. Dat leer ik gewoon heel erg nu.
Ja.
En voor mij is dat gewoon heel makkelijk om te doen door gewoon de allocatie in groeiaandelen te verkleinen. En daar veel korter op de bal te zitten. Dat als het dat je daar echt buy and hold, dat gewoon minder goed werkt. Dat het een andere soort van strategie vergt dan de rest van de aandelen.
Ja. En we hebben het tot nu toe dan vooral over wel year-to-date, over dit jaar. Maar wat als je nou uitzoomt naar het grotere geheel?
Ja, dat is natuurlijk, dat kan je er heel mooi zien. Ik ben begonnen met beleggen toen ik gelijk min 53% ging.
Ja, voor de crash, voor de coronacrisis.
Ja, als ik daar naar kijk, denk ik jammer dat ik toen niet gestopt ben.
Ja.
En dan zie je een hele rechte, bijna alleen maar rechte lijn omhoog tot ongeveer november, december.
Mm-hmm.
Heb ik op het hoogtepunt bijna 60% in het plus gestaan. En nu schommel ik de laatste maand, eigenlijk de laatste 30 dagen ben ik dus 3 keer in de min gegaan. Dus ik ben gewoon echt in het gewoon 100% rood gegaan. Dus ik ga in het rood, in het groen, rood, in het groen. Dus ik heb gewoon even in, zeg, 2,5 jaar beleggen, heb ik gewoon eigenlijk gewoon weer in de min gestaan. Dus,
maar wat bedoel je daarmee? Dat je...
Ja, wat ik daarmee bedoel is dat je hebt natuurlijk gewoon je originele inleg. En ik heb in de laatste 30 dagen ben ik gewoon maar qua portefeuillewaarde 3 keer onder mijn originele inleg gegaan. Ja. Dus heb ik, ga ik gewoon in absolute getallen gewoon in verlies. Niet alleen year to date, maar ook absoluut. All time. Dus ja, dat is wel dat is zo'n psychologisch grensje waar je dan doorheen gaat.
Ja.
Maar ja, dat geeft wel aan. Ja, ik heb wel gezien dat je wat het effect is van als je rendementen maakt en van een daling, heb ik dus al meegemaakt. Dus dat geeft mij wel aan dat ja, dit moet ik gewoon lang volhouden. Het geeft mij zoveel rust dat ik weet dat ik hier gewoon de komende 20 jaar dat ik het geld niet nodig heb. Dat maakt mij zo rustig.
Ja, ja, dat heb ik ook wel. Maar ik moet toch ook zeggen, kijk, we weten allemaal dat je je emotie niet moet laten bepalen wat je doet. Toch heb ik wel ook mensen gesproken die zeggen van ja, ik heb laatst gewoon alles verkocht. Want ik dacht, ja, er komt een recessie aan. En ja, nu stond ik gewoon nog echt lekker in de plus. Dus ik heb het er even uitgehaald. En als die recessie voorbij is, dan begin ik wel weer. En dan denk ik toch van, ja, nee, dat moet je niet doen, dat weet ik. Maar er is een stemmetje in mijn hoofd dat zegt van, ik kan ook nu gewoon nemen wat ik heb. Er is gewoon een soort van naderend onheil waarvan je denkt van, ja, ik kan het gewoon voor de zekerheid niet gewoon uithalen.
Ja, dat gevoel snap ik heel erg. Maar ten eerste dan moet je 2 keer bepalen, want je gaat wanneer ga je het nu uithalen.
En wanneer
ga je het er weer in doen.
Mm-hmm.
En wat je heel goed moet realiseren als belegger, is dat de beurs ongeveer zo'n half jaar tot 1,5 jaar, 2 jaar vooruit kan lopen. Dus de markt is al op de hoogtepunt min 30 gegaan. Dus je kan ook zeggen, dat is al, de recessie is al ingeprijsd. Dus als de recessie mee blijkt te vallen, dus dat is misschien maar een lichte daling van 1,5% in groei, maar misschien maar 2 maanden achter elkaar of 3 maanden, dan is dat relatief beperkt. En dan denk je, oh wacht, het viel eigenlijk best wel mee hoe diep de recessie was. En omdat de beurs altijd vooruit loopt, kan het daardoor heel snel herstellen.
Ja.
En
wanneer ga je er dan weer in?
En wanneer ga je er dan weer in? En dat is misschien ook wel een mooie om te zien. Ik heb daar ook op de website een mooie screenshot bij gezet. Van de afloop van dit jaar, wat de performance is in mijn portfolio per week. En dan zie je dat ik 2/3 van de weken van tot nu toe dit jaar afgesloten ben met een verlies. En 1/3 met een plus. Waarvan er, als de dagen met een plus zijn, is de helft, maar echt 0,5% of 1%. Waarvan er 4 dagen zijn waar ik bijna 8% in de plus ben gegaan in 1 week tijd.
Ja.
En de laatste 8 weken, daar ga ik eigenlijk gewoon van -7 naar +8. Van die weken schieten heen en weer.
Ja.
En dat geeft heel erg aan dat de beurs eigenlijk nu in zo'n fase zit, dat ze eigenlijk niet weten wat er precies gaat gebeuren. Gaat er echt een diepe recessie worden? Wat gaat er met de inflatie gebeuren? Maar wat je wel weet, is dat als het mee blijkt te vallen, dat dan de koersherstel in de periode daarna heel snel is.
Ja.
Ze zeggen ook al, de herstelweken na de bodem, die zijn het snelst. Dus dat is het moeilijke aan timen. Dat als jij aan timen bent en je stapt er later in, dan kan je gewoon in één keer een spurt van misschien 15-20% omhoog missen. En ja, zijn zulke, ja, zo groot, dat maak je eigenlijk niet meer goed. Dus als je gaat timen en je timt verkeerd, je mist daardoor 15-20% rendement. Dat rendement kan de komende 20 jaar niet renderen.
Ja.
Kan je niet compounden. Dat kan je eigenlijk bijna nooit meer goed maken, dat verlies.
Ja.
Daarom is timen zo extreem moeilijk.
Het is wel interessant wat jij zegt over die weken. Je ziet echt inderdaad dat het de laatste paar weken gewoon rood-groen, rood-groen, rood-groen.
Ja, maar niet rood-groen 1 of 2%, nee. Maar rood-groen gewoon 7-8% in en weer.
Ja.
Ja, dat geeft heel erg aan dat de markt onwijs onzeker is nu. Ze weten eigenlijk helemaal niet, je kan een hele mooie case maken met, oh, het valt allemaal wel mee, maar je kan ook een hele mooie case maken met, oh, dat gaat nog veel slechter worden. En het is natuurlijk heel erg afhankelijk van, wat gaat Rusland doen?
Ja.
Als Rusland natuurlijk de olie of de gas mijn leidingen dichtknijpt, ja, dan gaan we gigantische inflatiestijgingen hebben hier. Nou, inflatie, dat heeft nog meer effect op een recessie. Gaan de rentes omhoog.
Dus, maar ik ben dus best wel geneigd om de boel gewoon negatief in te zien. Ligt dat aan mij?
Nou ja, ik denk dat merk je er ook wel algemeen gezien. Wat je consumeert, is dat de kranten die praten heel erg over het nu. En de beurs loopt heel erg vooruit. Dus de kranten beginnen nu heel erg te schrijven dat het allemaal erg is. Je slaat de krant open en je krijgt wel een verhaal van iemand die het in zijn portemonnee voelt, inflatie. Nu komen alle negatieve berichten, die gaan nu allemaal komen de komende tijd. De recessie begint nu steeds vaker in de krant te komen, dat woord. Nu begint het allemaal wat negatief. Als je heel erg gaat handelen wat je consumeert, dus de krant en de tv, dan loop je eigenlijk altijd een half jaar, een jaar achter de feiten aan. Daarom is het, zegt ze ook, je kan beter helemaal geen nieuws consumeren.
Ja, nou, daar focus, ben ik wel tegen. Ik zou, jongens,
als het belegger zijn, gewoon beleggersnieuws. Ja. Focus je op gewoon fundamenteel hoe bedrijven ervoor staan. En laat je niet leiden door wat je leest en wat je hoort. Want je overdrijft het sowieso. Positief nieuws overdrijf je naar boven. Negatief nieuws naar beneden. Er zit dus wel... daarom kan je ook beter niet zoveel doen. Want je laat je anders veel te veel leiden.
Weet je op welke momenten dat dan het moeilijkst is? Als ik dus in die app kijk en dan staat er opeens dat ik nog maar 100 euro in de plus sta, waar het eerst een keer 1500 was. En nu staat het op 900. Maar het is dan, staat het even op 100 en dan denk ik van, oh ja, balen, shit. En dan even later staat het weer op 600 of 700 in de plus. Dat scheelt echt, het is een kwestie van weken wat er tussen zit of zo. En dan denk ik, laat ik het er toch maar uithalen. Ja, dat stemmetje.
Ja, dat snap ik heel goed.
Als het weer hersteld is.
Ja, maar daarom zeggen ze ook vaak, dode beleggers zijn betere beleggers. Of mensen die het gewoon negeren beleggen. Want dan laat je je dus niet doorleiden. Daarom kan ik zeggen, je kan beter niet elke dag op je app kijken. Want dan vergroot je de kans dat je gaat handelen.
Ja.
Tenzij je het zo vaak kijkt dat je daar een soort van helemaal murmslagen bent. Door die schommelingen dat niks meer met je doet.
Ja. Ja.
Maar in die tussenfase moet je daar erg mee uitkijken. Het is wel goed om die emotie die je hebt te reflecteren bij jezelf.
Ja, maar het is ook zelfoverschatting. Maar je denkt ook van, ja, hoe moeilijk kan het zijn, marktime? Het staat nu toch in de plus, je kan het er nu toch uithalen? Het is gewoon één druk op de knop.
Ja, misschien moet je dat voor jezelf is gewoon dat spelletje doen. Van, nou oké, okay, schrijf maar op. Ik zou het er nu uithalen en schrijf maar weer eens op voor jezelf wanneer je het er dan weer in doet.
Ja.
Gewoon papier.
Ja, op papier, niet echt.
Al is het papier natuurlijk nog veel moeilijker dan niet echt. Want...
Ja, mentaleer je niet van.
Nee.
Ja, goed. Hoe ziet jouw portfolio er eigenlijk uit op dit moment?
Ja, ik heb...
Hoeveel bedrijven, even de facts.
Ja, ik heb nu 17 aandelen, waarvan en één ETF. Dat is de All World, die is ook de grootste positie, 20%. En de kleinste positie is iets minder dan 2%. Ik wil uiteindelijk wel, ik had een beetje gezegd, ik wil om en bij 20 aandelen.
Ja.
Dat is niet, ik weet niet of dat echt ideaal voor mij is, maar dat is een beetje waar ik nu op focus. En ik merk wel dat het een beetje verschilt, want een bedrijf als Ahold, die kan je er prima bij hebben, want dat vergt eigenlijk bijna geen onderhoud. Dat aandeel is zo makkelijk om bij te houden. Dan lees je gewoon één keer even de kwartaalcijfers en dan ben je eigenlijk alweer klaar. Er gebeurt gewoon veel minder om dat aandeel. Maar een aandeel zoals Just Eat of Adyen, daar gebeurt gewoon veel meer omheen. Dus dat vergt wat meer aandacht. In ieder geval vind ik. Dus het is voor mij is een beetje zo, ik weet niet of 20 ideaal voor mij is. Mik ik nu wel een beetje op, maar het ligt een beetje aan wat voor type aandelen je hebt.
Ja.
Hoeveel een soort van brain space een aandeel vraagt. Ik zit nog een beetje te twijfelen wat ik de komende tijd ga doen. Ik zit vooral met Shell zit ik een beetje mee. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort van cyclische play. Ik vind het op zich wel leuk om die misschien als een strategie een keer erbij te nemen. Om een heel specifiek aandeel te nemen wat echt een soort van turnaround is. Nou, Pieter Lynch heeft daar natuurlijk een heel mooi idee over. Daar hebben we een aflevering over gemaakt. Beleggen in cyclische en turnarounds aandelen. Aflevering 53. En Pieter Lynch heeft als portefeuillestrategie, je moet verschillende type aandelen hebben. En een turnaround is ook een onderdeel van je portefeuille. En dat is altijd een aandeel dat op dat moment heel slecht doet, maar dat een turnaround maakt. En daar is cyclisch natuurlijk ook een onderdeel van. En ja, bij Shell is het natuurlijk eigenlijk heel simpel. Als niemand olie wil hebben, dan moet jij juist Shell hebben. En het moment dat iedereen olie wil hebben, dan moet jij er juist uit. En Shell is natuurlijk, nu wil iedereen olie hebben. Olieprijs staat al meer dan 6 maanden boven de 100. Met zelfs pieken naar 120. Dit is eigenlijk wel het moment voor een oliebedrijf om eigenlijk eruit te stappen.
Voor een oliebedrijf om eruit te stappen? Waar?
Ja, als je dat oliebedrijf in je portefeuille hebt.
Ja, voor jou om eruit te stappen.
Want echt heel veel beter dan dit gaat het denk ik niet worden.
Nee.
Het kan misschien heel lang nog zo goed blijven. Maar veel beter gaat het bijna niet worden. Het is een soort van perfect storm voor zulke aandelen.
Ja.
Dus daar zit ik wel mee. Daar moet ik misschien wel...
Jij moet dat nu verkopen dan.
Ja, of positie halveren. Ik moet daar wel wat mee. Want hoe lang ga ik daar dan op wachten tot de olieprijs weer naar 65 zakt?
Yeah.
En dat geldt eigenlijk een beetje voor bijvoorbeeld zo'n Vopak. Dat is natuurlijk het omgekeerde van Shell. Dat is natuurlijk opslag van olie. Nou, de opslag van olie gaat alleen gebeuren als de olieprijs laag is. Nou ja, niemand wil Vopak nu hebben, want de olieprijs is heel duur. Maar dat is juist, als je toch een turnaround wil, dan zijn dit juist momenten dat je zulke soort aandelen moet hebben. Ja. Koopt u. Misschien heb je een jaar te vroeg. Maar ja, wacht een jaar.
Ja, maar gaat waarschijnlijk toch niet zoveel gebeuren in de tussentijd.
Ja, misschien over 3 jaar pas. Maar ja, dat is wel. Als je je moet zulke aandelen natuurlijk juist kopen als niemand het wil hebben.
Ja.
En nu zijn er de luxe goederen. Die zijn echt nu niet in trek. Iedereen denkt, er komt een recessie. Niemand gaat meer luxe goederen kopen. Die worden flink afgestraft nu. Dus dat kan echt wel een. Dat zijn nu de cyclische aandelen. Ja. Als je bereid bent om een fundamenteel goed bedrijf te kopen. En je zegt, nou, ik hou hem gewoon 3 jaar vast. Want ik denk dat de economie in 3 tot 5 jaar misschien wel draait. Dat is een strategie die ik misschien ook wel leuk vind om toe te voegen. Om daar ook wat meer over te leren. Van hoe werkt nou zo'n.
Het anticyclische.
Ja. Nee, juist een cyclisch aandeel.
Ja, precies. Dat je anticyclisch gaat beleggen. Dus dat je tegen de.
Ja, de meeste mensen willen juist een anticyclische portefeuille. Ja. Van bedrijven die in elke economische omstandigheid. Alle economische omstandigheden juist heel goed doen.
Ja.
Maar je kan juist soms ook profiteren van hoe een cyclische economie is.
Ja.
Misschien ga ik daar nog wat mee doen. Ook om te leren vind ik op zich ook wel leuk om dat eens een keer te proberen. Daar ben ik een beetje naar aan het kijken nu.
Ja.
En ik ben nog aan het nadenken of ik die ETF niet moet gaan afbouwen.
20% vind je te veel?
Ja, of gewoon de ETF misschien weg moet doen en dat moet gaan verdelen over 3 of zo aandelen, losse aandelen. Ja. Dat ik weer gewoon een portfolio van 20 aandelen heb.
Ja.
Dus daar ben ik aan het kijken. Ik heb mijn watchlist ook erop staan en ik ben bijvoorbeeld een beetje Ahold en Berkshire. Die staan nog steeds op mijn watchlist.
Ja.
Die heb ik verkocht. Die staan steeds op mijn watchlist. Die staan nog steeds op mijn watchlist.
Ja,
Thule Group, een Euronext nog. En ik vind ook twee Nederlandse bedrijven zoals Aalberts en Nedap vind ik ook wel interessant om wat meer richting small caps te gaan. Booking en Salesforce hou ik in de gaten. Natuurlijk Apple en Microsoft altijd. En bijvoorbeeld Flow Traders is ook zo'n cyclisch aandeel. En Vopak. En bijvoorbeeld Poolcorps ook. Dus ik ben wel een beetje wat breder aan het kijken nu als belegger dan alleen maar focussen op groeiaandelen. Dus ik merk dat ik als belegger ook een beetje aan het groeien ben.
Ja.
Als watchlist is eigenlijk best lang. En alleen ik merk dat mijn watchlist constant verandert. Dus ik heb een soort van hele lange lijst aan aandelen. En het lijkt wel dat elke periode heb ik een groepje aandelen die ik iets beter in de gaten hou. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het nu gaat. Ik weet nog niet helemaal uit wat ik precies ga doen. Maar
Je bent er
gaat wel sowieso de komende half jaar gaat er weer wat dingen veranderen.
En even, ik ben dus netjes aan het DCA de hele tijd. Ik heb 1 keer overgeslagen omdat ik toen wat onzekerheid had over mijn financiële situatie. Wat achteraf onterecht is. Ik had gewoon door moeten gaan. Maar goed, dat terzijde. Ik heb jou helemaal niet over maandelijkse inleggen en nieuwe transacties gehoord.
Maar ik heb natuurlijk in juni en juli nog niet ingelegd. Dus ik heb mei wel gedaan.
Ja.
En ik heb eigenlijk in mei, dat vroeg iemand laatst ook aan mij. Ik heb in mei heel veel geld naar voren gehaald eigenlijk. Ik heb in mei best wel flink ingelegd.
Ah.
Dus ik heb eigenlijk even simpelweg mijn inleg van juni en juli naar voren gehaald, naar mei.
Het voorschot.
Ja, omdat het toen flink was gezakt, heb ik dus extra ingelegd.
Ja.
Omdat relatief gezien aan vorig jaar heb ik nu al ingelegd wat ik vorig jaar had ingelegd half augustus.
Ja. Ja.
Dus ik heb eigenlijk heel veel maandelijkse inleg naar voren gehaald eigenlijk.
Ja.
Iemand zei van, je bent de bodem nu aan het timen. Dat ben ik niet.
Ja.
Ik heb gewoon heel veel, ik heb gewoon wat maanden naar voren gehaald, omdat het gewoon een flinke dip was.
Maar is dat niet hetzelfde als de bodem timen?
Nee, maar als het flink daalt en toen stond ik was een beurt min 30.
Ja,
dan is het niet timen. Dat is gewoon kijken dat het nu min 30 gaat. En gewoon nu denk ik, nu is het nog goedkoper. Nu gewoon inleg naar voren halen.
Ja. Maar voor hetzelfde moment had het de maand daarop nog lager gestaan.
Ja, maar dan had ik misschien nog meer naar voren gehaald. Daar kan je natuurlijk voor jezelf afspraken over maken. Je zegt, elke keer als het 10% zakt, dan verdubbel ik bijvoorbeeld mijn maandelijks inleg.
Ja.
Maar ik kan niet constant blijven verdubbelen. Want ik heb geen oneindig geld. Dus dat zou dan toch betekenen dat ik toch op een bepaalde manier inleg naar voren haal.
Ja, ja.
Ik heb geen geldboom in de tuin. Dus dat houdt er toch altijd in dat je of je buffer aantast, of je maandelijks inleg naar voren haalt. Maar als je je buffer aantast, zal je toch op een bepaalde moment weer je buffer moeten aanvullen.
Ja, snap
ik. Dus dat is eigenlijk wat ik nu doe. En ik merk eigenlijk dat ik me daar toch wel steeds comfortabeler bij voel. Om niet elke maand te kopen. En ik denk wel dat ik mijn interval naar 1 keer in 2 maanden... of misschien zelfs naar 1 keer in het kwartaal ga doen. Om ten eerste zorgen dat ik minder handel. En dat ik veel meer de tijd heb om goed na te denken over wat ik nu zou gaan doen. En omdat mijn maandelijks inleg relatief gezien aan mijn portefeuille steeds kleiner wordt, heeft het effect ook steeds minder. Dus dat is wel iets waar ik me eigenlijk toch wel comfortabel bij voel om minder te handelen en meer nog meer geconcentreerd. Dus bijvoorbeeld wil zeggen, ik ga het gewoon één keer in het kwartaal doen. Denk, ja. Dat voel ik me eigenlijk best wel goed bij.
Ja. Dan moet je dat lekker doen, toch?
Ja.
Okay.
Dus ja, tot dit jaar heb ik uiteindelijk 6 posities verkocht en 5 posities ingenomen. Dus en natuurlijk wat bijgelegd bij het plan. Dus eigenlijk relatief weinig gehandeld als je kijkt in een half jaar tijd.
Ja, gewoon 1 keer per maand.
Dus,
ongeveer.
Ja, dat is het eigenlijk vergeleken met het eerste jaar en het tweede jaar handel ik nu steeds minder. Wat natuurlijk alleen maar gunstig is, want dat maand minder transactiekosten.
Ja.
Dus ik verlaag daardoor procentueel gezien mijn kosten. En ik denk dat over tijd, dat merk je nu ook wel, merk ik steeds meer zelf ook. Hoe langer je belegt, hoe meer je portefeuille qua risicobereidheid en hoe gevoel het steeds meer naar je eigen hand wordt gezet. Hoe meer comfortabel je daarbij voelt. Dus hoe minder je hoeft te handelen. Dus als mensen zeggen, ik doe handel 1 keer in het half jaar of 1 keer in het jaar. Dat vond ik eerst altijd onvoorstelbaar. Maar nu snap ik dat veel beter. Ik geloof wel dat ik ook naar een moment toe ga. Misschien pas over een paar jaar. Maar ik ga ook naar een moment toe dat ik gewoon eens ben met mijn portefeuille. Ik heb een goede controle op. Ik heb een goede waardering op al de aandelen. Ik hoef ze alleen maar te volgen.
Ja, waarom zou je dan elke maand aan gaan sleutelen?
Ja, dus ik denk ook wel dat ik daar ook steeds comfortabeler bij word. En daar ga ik ook wel naartoe. En dan wordt beleggen steeds passiever. Ja. Dus dan ben je toch actief aan beleggen, maar op een passieve vorm.
Ja.
En ik denk dat ik daar ook wel naartoe ga. Dat voelt wel dat ik daar naartoe loop nu. En zo hoort beleggen uiteindelijk wel te zijn natuurlijk op lange termijn.
Mooi gesproken. We hebben natuurlijk al een hele portfolio update gedaan. Maar zijn er nog andere belangwekkende zaken waarvan we op de hoogte moeten zijn?
Nee, ik heb eigenlijk ook niks gedaan. Dus er valt ook niet op dat vlak niks te melden.
Okay.
Ik ben wel bijna weer door een kwart miljoen heen qua portfoliowaarde.
Ja.
Dat vind ik leuk om te zeggen.
Ja.
Klinkt gelijk heel veel.
Ja.
Alle heb ik nog lang niet mijn verliezen goed gemaakt hoor. Want mijn all-time high zit volgens mij rond 282 of zo.
Ja.
Dus,
ja, inderdaad.
Dus op absolute getallen en qua percentage ben ik ook nog lang niet op mijn all-time high. Dus daar ga ik uiteindelijk wel weer komen. Maar toch wel weer.
Toch weer een mijlpaaltje als je bijna.
Ja, toch wel leuk.
Voor de tweede keer bereikt. Ja, ik ook verder niks te melden.
Jij houdt heel erg van films, hè?
Zeker.
En series.
Zeker.
En
nou, vooral films. Veel films en documentaires, ja.
Kijk jij wel eens een documentaire of film of serie gerelateerd aan macro-economie, beleggen, de beurs?
Ja, wel films. Bijvoorbeeld The Wolf of Wall Street, telt dat?
Ja, die telt ook wel, ja.
Als een film over beleggen en over de beurs? Nee, daar blijft het wel een beetje bij. Hoewel, er is nog één.
De Big Short.
De Big Short heb ik ook gezien, ja.
Ja, oh, kijk, nou, dan heb je wel de twee bekende gezien.
Ja, ja.
Ik denk dat de Big Short voor iedereen wel een soort van must-have is. Helemaal nu dat Michael Burry, waar de film over gaat, die de huizencrisis heeft voorspeld, naar de kredietcrisis volgde, nu weer heel erg short is gegaan.
Ja,
want
ik weet nog, daar zit toch, hoe heet die chick ook weer, die blonde vrouw. Die gaat dan uitleggen in bad wat short gaan is.
Ja, klopt.
Toen werd ik eens een keer gebeld door Radio 1 of ik even kon uitleggen hoe dat zat met
toen ging je
short gaan.
Toen ging je ook naar bad.
Ik ben voor de gelegenheid even in bad gaan zitten. Ja.
Ja, ik denk dat die is wel leuk om te kijken. Die heb ik al een paar keer gezien. En The Wolf of Wall Street, maar dat is meer amusement. Ik ben eigenlijk de laatste tijd wat films en series gaan kijken en documentaires. The Boiler Room.
Had je tijd over?
Ja, even gewoon af en toe leuk. Gewoon even kijken.
Okay, ja.
The Boiler Room heb ik gezien.
Mm-hmm.
Is ook wel een grappige film. Gaat ook een beetje over beleggen dat ze een heel callcenter aandelen tips geven. En dan dat ze dan moeten instappen. En gaan, maar onder water krijgen ze heel veel provisie ervoor. Dus eigenlijk, en iemand ontdekt dat en krijgt een geweten. En,
ja.
Wel op zich wel een grappige film. Ook komt uit 2000.
En heb je een goede documentaire tips? Die echt, kijk, sommige van deze films hebben ook zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Maar ik hou ook wel van als het echt gebeurd is.
Nou ja, Netflix heeft best wel veel van zulke soort series. De China Hustle is wel leuk. Mm-hmm. Dirty Money is interessant. En Chasing Mad Dove. Dat is ook wel, ja, dat is natuurlijk van die piramide scam. En Capitalism, A Love Story is ook wel interessant.
Oh.
En ik heb er één nog niet gezien. En die wil ik nog heel graag zien, is Margin Call. Daar
heb ik wel van gehoord. Dat is weer een film, toch?
Ja, dat is een film.
Ja.
Dat is echt een klassieker, 2011. Maar ik kan die even nergens vinden. Dus die moet ik ergens een keer kopen.
Okay.
Die zit niet op een streamingdienst.
Nee.
Dus dat is eentje die ik nog wel wil zien. Maar daar heb ik heel veel leuke verhalen over gehoord. En een andere, dat is meer een serie, maar ook amusement. Billions. Dat gaat over hedge funds. Dat is ook op zich wel grappig om te zien als je daar een beetje van houdt. Hoe de dynamiek daar een beetje werkt.
Ja, ja.
Ik heb op de website alle films en series gezet met een linkje naar de trailers. Dus kan je gelijk bekijken.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook... Kijk, beleggen gaat natuurlijk ook over ondernemen en over geld. Dus er zijn best wel wat documentaires en films die ook wel daar aan gerelateerd zijn.
Mm-hmm.
Nou, Minimalism is een interessante documentaire op Netflix. Playing with Fire gaat over de...
Financial Independence Retire Early.
Ja, Money Monster en dan The Social Network, natuurlijk over Facebook.
Ja.
The Founder gaat over de oprichting van McDonald's, is ook heel interessant.
Oh, die heb ik volgens mij gezien.
En natuurlijk de twee films van Steve Jobs, dus Steve Jobs en Jobs. Zijn ook wel leuke films om te kijken.
Maar moet je hier niet een ontzettende vakidioot voor zijn? Of is het voor iedereen leuk?
Nou, niet elke film is voor iedereen leuk. ik heb ze allemaal wel gezien. Ik vind het wel vermakelijk.
Ja.
Ik vond die van bijvoorbeeld de founder van hoe McDonald's. Ik vond dat eigenlijk best leuk om te zien.
Mm-hmm.
Ja, ik vind de Social Network heb ik heel vaak gezien. Ja, en ja, ik vind de beweging van FIRE en minimalisme vind ik op zich wel interessant om daar wat een beetje te volgen.
Ja.
Ik ben daar niet zo direct niet heel veel mee, maar ik vind het altijd wel interessant.
Ja, ik denk ook dat ik van het fenomeen minimalisme nog wel een hoop kan leren.
En ja, Steve Jobs zijn ook wel leuke films. Helemaal als je al zijn boek hebt gelezen. Wat de meeste mensen denk ik wel hebben. Zijn de biografie. Wat trouwens echt een gigantische aanrader
is. Ik denk dat de meeste mensen de biografie van Steve Jobs gelezen hebben.
Ja, natuurlijk.
Van de luisteraars dan misschien.
Ja,
of van de mensheid.
Het is vaste kost.
Verplichte kost.
Ja, ik denk wel. Ik lees hem bijna voor aan mijn zoon in plaats van Jip Janneke.
Dat gaat ver.
Is trouwens
iemand de kindertelefoon bellen.
Is trouwens echt een heel goed boek om te lezen. Ja, het is Apple's grootste bedrijf in de wereld. Iedereen heeft een iPhone. Iedereen heeft een iPad of een MacBook. In ieder geval de meeste in West-Europa.
Ik heb een beetje het idee dat jij jezelf als standaard neemt voor de algehele mensheid. Maar dat is oké.
Eigenlijk moet jij die eens gaan lezen. En dan daarna beoordelen of het de moeite waard was. Het is wel een heel dik boek.
Oké. Ik zeg nu ik zal erover nadenken.
Okay, wanneer ben je jarig?
22 oktober.
Oké, bijna.
Ja, bijna. Volgende week hebben we een oude bekende te gast.
Ja.
Niet zo oude bekende, eerder een jonge bekende. Mees Bovenlander.
Ja.
En dan gaan we het hebben over volatiliteit.
Ja, dat is nogal wat op dit moment.
Ja, want het gaat ontzettend op en neer. Wat zegt dat eigenlijk?
Wat is het? Hoe wordt het gemeten? Wat heb je eraan? Hoe kan je het in je voordeel gebruiken? Hoe werkt het tegen je?
Ja.
Hoe kan je dat gebruiken in je portfolio management? Ja, ze zeggen toch wel, dat heeft ook in het mooie boek gestaan, waar we het ook over hebben gehad van Morgan Housel. De prijs die je betaalt om in aandelen zitten, soort van het risicopremie die je betaalt in aandelen, is eigenlijk volatiliteit.
Ja.
Dus eigenlijk, zo wordt het vaak gezegd dat de prijs die je betaalt, daar willen ze ook een risicopremie voor, is de volatiliteit.
Ja. Je rendement is je risico. Kan je dat dan ook stellen?
Ja, nou kijk, daar gaan we dus over hebben. Want daar zijn de meningen nog over verdeeld in de wetenschap.
Okay.
Dus daar gaan we ook nog even de wetenschap erbij pakken. Wat zegt de wetenschap over volatiliteit?
Nou, ik heb er alle vertrouwen in, met Mees.
Ja, het wordt een leuke aflevering.
Okay. Jongens, dan zeg ik in de tussentijd, investeer in je kennis. En beleg met beleid.